Was Gods wet voor Israël rechtvaardig? Een tijd geleden werden in een westers land twee mannen die van moord werden beschuldigd, op basis van ondeugdelijk bewijs ter dood veroordeeld. Toen de fout aan het licht kwam, deden advocaten alles wat ze konden en ze slaagden erin om een van de veroordeelden vrij te krijgen. Maar zelfs de beste advocaat had niets kunnen doen voor de andere veroordeelden. Zijn vonnis was al voltrokken. Omdat zulke rechtelijke dwalingen in elk rechtssysteem kunnen voorkomen, geeft de Bijbel de aansporing: gerechtigheid, gerechtigheid dient gij na te streven. Deuteronomium 16, vers 20. Als rechters zich aan dat gebod houden, hebben burgers daar voordeel van. Gods wet gaf het oude Israël een rechtssysteem dat gebaseerd was op onpartijdigheid en rechtvaardigheid. Laten we die wet eens onder de loep nemen en kijken of al Gods wegen gerechtigheid zijn, zoals de Bijbel zegt. Wijze en beleidvolle en ervaren rechters. Het is in het belang van het volk dat de rechters bekwaam, rechtvaardig en niet corrupt zijn. Gods wet voor Israël kende veel waarde toe aan zulke rechters. Toen de Israëlieten nog maar net aan hun tocht door de woestijn begonnen waren, kreeg Mozes de raad: gij zelf dient uit heel het volk bekwame mannen te kiezen, die God vrezen. Betrouwbare mannen die onrechtvaardige winst haten. Exodus 18, vers 21 en 22. Zulke mannen zouden als rechter optreden. 40 jaar later benadrukte hij opnieuw het belang van wijze en beleidvolle en ervaren mannen om recht te spreken voor het volk. Deuteronomium 1, vers 13 tot 17. Eeuwen later gaf koning Jozefat van Juda deze instructie aan de rechters: zie toe wat gij doet, want niet voor de mens spreekt gij recht, maar voor Jehova. En hij is met u in zaken de rechtspraak. Nu dan, laat de angst voor Jehova over u komen. Wees voorzichtig en handelt, want bij Jehova, onze God, is geen onrechtvaardigheid, noch partijdigheid, noch aanneming van steekpenningen. 2 Kronieken 19, vers 6 en 7. De voetnoot luidt: de naam Jozefat betekent Jehova is rechter. Einde voetnoot. De koning herinnerde de rechters er dus aan dat als ze zich bij hun uitspraken lieten leiden door vooroordeel of hebzucht, God ze verantwoordelijk zou houden voor de eventuele gevolgen. Als de rechters van Israël zich aan die hoge normen hielden, voelde het volk zich veilig en geborgen. Verder voorzag Gods wet in een aantal principes die rechters hielpen om zelfs in moeilijke zaken rechtvaardige uitspraken te doen. Wat zijn een paar van die principes? Principes voor een rechtvaardige uitspraak. Hoewel rechters wijze en bekwame mannen moesten zijn, mochten ze bij hun oordeel niet zomaar op hun eigen talent of inzicht vertrouwen. Jehova, God, gaf ze principes of richtlijnen die hen zouden helpen om tot de juiste uitspraak te komen. Hier volgen enkele van die richtlijnen. Doe grondig onderzoek. God gaf Israëlitische rechters via Mozes de instructie: bij het afnemen van een verhoor in zaken geschillen tussen uw broeders, moet gij rechtvaardig oordelen. Deuteronomium 1, vers 16. Rechters kunnen alleen een rechtvaardig vonnis vellen als ze alle feiten kennen. Daarom zei God tegen degene die rechtszaken behandelden: gij moet een onderzoek instellen en navorsen en grondig navraag doen. Deuteronomium 13, vers 14. Bij een strafzaak moesten rechters tot op de bodem uitzoeken of de aanklacht waar was, voordat de zaak verder werd behandeld. Verhoor getuigen. Getuigenverklaringen waren van cruciaal belang voor een onderzoek. Gods wet schreef voor: één enkele getuige dient niet tegen een man op te treden ter zake van enige dwaling of enige zonde, in het geval van welke zonde ook die hij mocht begaan. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen dient de zaak vast te staan. Deuteronomium 19, vers 15. Getuigen kregen het gebod: verspreid geen valse geruchten. Steun nooit de schuldige door een vals getuigenis. Exodus 23, vers 1, volgens de Grootnieuwsbijbel. Vereis eerlijkheid van de getuigen. De straf op mijn eed vormde voor alle betrokkenen een krachtige waarschuwing. De wet zei: de rechters moeten een grondig onderzoek instellen, en indien de getuige een valse getuige is en hij een valse beschuldiging tegen zijn broeder heeft ingebracht, dan moet gij hem doen net zoals hij beraamd had zijn broeder te doen, en gij moet het kwaad uit uw midden wegdoen. Deuteronomium 19, vers 18 en 19. Dus als een man tijdens een rechtszaak loog om een erfenis te krijgen die aan een ander toebehoorde, zou hij als straf de waarde daarvan moeten betalen. En als hij loog om iemand die onschuldig was ter dood te laten brengen, zou hij zijn eigen leven kwijtraken. Die richtlijn was een krachtige motivatie om de waarheid te spreken. Oordeel onpartijdig. Zodra de rechters alle beschikbare bewijzen hadden, wogen ze die zorgvuldig af om tot een vonnis te komen. Daarbij was het volgende aspect van Gods wet bijzonder belangrijk. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. Leviticus 19, vers 15, volgens de herziene statenvertaling. Rechters moesten een zaak altijd op zichzelf beoordelen, niet op basis van het uiterlijk of de maatschappelijke status van de betrokkenen. Deze principes, die eeuwen geleden in Gods wet voor Israël werden opgeschreven, kunnen nog steeds nuttig zijn in rechtszaken. Als ze worden gevolgd, kunnen procedurefouten en rechterlijke dwalingen voorkomen worden. Wat gerechtigheid voor het volk betekende. Mozes stelde de Israëlieten de vraag: welke grote natie is er die zulke rechtvaardige voorschriften en rechterlijke beslissingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorleg? Deuteronomium 4, vers 8. Er was inderdaad geen ander volk dat zo'n rechtvaardige wet had. Onder de regering van koning Salomo, die in zijn beginjaren Jehova's wet probeerde te handhaven, woonden de Israëlieten in zekerheid en kenden ze vrede en voorspoed, terwijl zij aten en dronken en zich verheugden. 1 Koningen 4, vers 20 en 25. Jammer genoeg verwierpen de Israëlieten uiteindelijk hun God. Via de profeet Jeremia verklaarde God: ziet, ze hebben Jehova's woord verworpen, en wat voor wijsheid hebben zij dan? Jeremia 8, vers 9. Het gevolg was dat Jeruzalem een stad vol bloedschuld werd, waar veel gruwelijke dingen gebeurden. Ezechiël 22, vers 2. De stad werd uiteindelijk verwoest en lag 70 jaar verlaten. De profeet Jesaja maakte een moeilijke periode van Israëls geschiedenis mee. Terugkijkend op wat hij tijdens zijn leven had zien gebeuren, werd hij ertoe bewogen een belangrijke waarheid over Jehova en zijn wet bekend te maken. Wanneer u de aarde vonnist, leren mensen wat gerechtigheid is. Jesaja 26, vers 9, volgens de Grootnieuwsbijbel. Het moet Jesaja blij hebben gemaakt dat hij de volgende profetie van God over de regering van de Messiaanse koning, Jezus Christus, mocht opschrijven. Hij zal niet richten naar wat zijn ogen alleen maar zien, noch terechtwijzen naar wat zijn oren slechts horen. En met rechtvaardigheid moet hij de geringe richten. En met oprechtheid moet hij terechtwijzing geven ten behoeve van de zachtmoedigen der aarde. Jesaja 11, vers 3 en 4. Wat een geweldig vooruitzicht voor iedereen die onderdaan zal worden van Gods koninkrijk onder leiding van de Messiaanse koning. Het volgende is aanvullende informatie. Gaf Gods wet een vrijbrief voor wraak? De Bijbelse uitdrukking oog voor oog, tand voor tand heeft tot veel oneenigheid geleid. Exodus 21, vers 24. Sommige mensen zien deze woorden van God als een vrijbrief voor wraak. Maar zo'n uitleg staat lijnrecht tegenover Gods gebod: gij moogt geen wraak nemen, noch een wrok koesteren tegen de zonen van uw volk. Leviticus 19, vers 18. Wat wordt er dan wel met die uitdrukking in Exodus bedoeld? In Exodus 21, vers 22 wordt de volgende situatie geschetst. Twee mannen zijn aan het vechten en een van hen raakt een zwangere vrouw, waardoor haar kind te vroeg geboren wordt. Als de moeder en het kind het overleefden, mocht de man van de verwonde vrouw niets terugdoen. In plaats daarvan moest de dader een schadevergoeding betalen, waarvan de hoogte bepaald mocht worden door de man van de vrouw. De dader moest die boete door tussenkomst van de rechters geven. Met andere woorden, het waren de rechters die de dader een boete lieten betalen. Als de vrouw of het kind aan de verwondingen stierf, zouden die rechters de dader ter dood laten brengen. In dat geval pasten de rechters en niet het slachtoffer het principe ziel voor ziel, oog voor oog, tand voor tand toe. Exodus 21, vers 23 en 24. Rechters werden er door dat principe aan herinnerd dat een straf niet te zwaar, maar ook niet te licht mocht zijn. De bijbelgeleerde Richard Elliot Friedman zegt: "Het basisprincipe lijkt te zijn dat de straf in verhouding moet staan tot het misdrijf en nooit te zwaar mag zijn." Hoe is dan het idee ontstaan dat Gods wet daden van wraak goedkeurde? Het is interessant wat Jezus in Matteüs 5, vers 38 en 39 zegt. Gij hebt gehoord dat er werd gezegd, oog om oog en tand om tand. Ik zeg u echter, bied geen weerstand aan degene die goddeloos is, maar slaat iemand u op uw rechterwang, keer hem dan ook de andere toe. Blijkbaar hadden sommige religieuze leiders in Jezus' tijd de woorden in Exodus 21, vers 23 en 24 in hun mondelingenwet opgenomen en uitgelegd als rechtvaardiging voor persoonlijke wraak. Maar Jezus maakte duidelijk dat die leer niet door Gods wet voor Israël ondersteund werd. Einde van het artikel.